En nu gaan we weer heel flexibel zijn, want dan gaan we helemaal van Openbaring en zou ik zeggen helemaal terug naar het Oude Testament en geven we het woord aan broeder Van Haneveld.
En die gaat helemaal terug naar Genesis. Genesis 3. Nou, eigenlijk moest ik naar Genesis 1, vers 2. Want het tweede vers van de Bijbel spreekt meteen over lijden. Over woestheid, ledigheid en duisternis en over de afgrond. Maar die is wat te moeilijk, denk ik, dus die doe ik maar niet. En dan ga ik rechtstreeks naar Genesis 3. Dan heb ik u toch een tip gegeven, hè? Genesis 3, vers... vers 15. Daar wordt gezegd, en ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. En dat is dan wat genoemd wordt het proto-evangelie. Dat wil zeggen dat algemeen erkend wordt dat dit... Het eerste duidelijke rechtstreekse vers is in de Bijbel wat spreekt over de komst van de Messias. En dat is het natuurlijk ook. Wie zou dat zaad van de vrouw nou anders moeten zijn dan de zoon van Adam? Dus wat voor reden wordt hier gezegd op de vrouw van Adam. Dus wie zou dat zaad van die vrouw nou anders kunnen zijn dan de zoon van Adam? Dat wil zeggen de zoon des mensen, oftewel de Messias. Dat is niet zo moeilijk, maar ik wijs er dan meteen op dat hier meteen gesproken wordt over de strijd en over de vijandschap waarin dit zaad van de vrouw terecht zou komen. Er staat, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Het is dus vijandschap tussen de slang en deze vrouw en een vijandschap ook generaties later, namelijk tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En in die strijd zal de kop van de slang, of van het zaad van de slang, vermorzeld worden. En de verzenen zouden vermorzeld worden van het zaad van de vrouw. Dat is duidelijk genoeg. En de enige zinvolle verklaring die ik ervan ken, is inderdaad dat hier gesproken wordt over de verzenen, namelijk de pezen van de Heer Jezus. Die vermorzeld werden, die doorstoken werden. Want... Dat hangt met elkaar samen. Maar in ieder geval, het spreekt over wat er gebeurd is aan het kruis van Golgotha. En laat iemand dan anders maar eens een andere verklaring geven en zeggen hoe deze versen van toepassing gebracht kunnen worden op een Messias die eenmaal in één keer zou komen om zijn volk te verlossen en zijn koninkrijk op aarde op te richten. Hoe moet ik dat dan zien dat zijn versen er vermorzeld worden? Geef hem maar een verklaring. Zelfs als je roept van dat moet je geestelijk zien, dan zeg ik dat is goed, vertel het mij dan. Hè? Dat vind ik altijd heel knap. Roepen ze dat moet je geestelijk zien, ja. Ik zou wel willen, maar hè? Maar ik kan het niet eens. Dat is zo'n letterlijke zaak dat hier gesproken wordt over de kruisiging. Die te maken heeft inderdaad met de pezen van de armen, van de handen. Want een hand loopt tot aan de elleboog in het Hebreeuws. Die worden doorboord. En hetzelfde geldt voor de voeten. En bovendien is het zo dat we een voorbeeld van deze aangelegenheid vinden in Jacob. Die immers genoemd wordt een bedrieger. Maar dat is de... Een praktische toepassing van wat zijn naam eigenlijk betekent. Want zijn naam betekent een hiellichter. Hij hield de hiel vast. Jacob hield de hiel vast van Esau. Dat wij dat ogenblikkelijk interpreteren als tackelen. Met CK schrijft hij dat, dank u. Dat wij dat interpreteren als tackelen, dat kan wel zijn natuurlijk. En zo zegt de Bijbel het ook. Maar het is een afgeleide betekenis. De fundamentele is gewoon die van... Dat hij hiel vasthoudt. Hij hield de hiel vast van Esau. Want als we Esau en Jacob beschouwen als een eenheid, en ze zijn dat, het was een tweeling, dan is het zo dat Esau de uitbeelding is van de Heer Jezus in verband met de oude mens, hier op aarde, zijn natuurlijke rechten, gewoon de eerstgeborene, dat was Esau. Hij droeg ook de naam Edom, dat is hetzelfde als Adam. Volstrekt identiek. Hij droeg dus inderdaad de naam van Adam en is daarmee een beeld van de Heer Jezus als de zoon van Adam. Gewoon de mens met al zijn rechten en plichten, met zijn kracht ook in deze wereld. Een geweldig jager had ik bijna gezegd. Want zoiets wordt gezegd van Esau, maar de term die ik gebruik wordt gezegd van Nimrod. Hè? Maar in ieder geval, Esau is een beeld van de Heer Jezus in zijn komst, in zijn eerste komst feitelijk, namelijk in zijn vernedering, maar in verband met deze wereld. Terwijl Jacob een beeld is van de opgewekte Christus, laten we zeggen van de gelovige, die afziet van aardse rechten, maar die het moet hebben van wat God hem geeft. En die zich dan ook bekeert tot de Heer. Jacob die aan de Jabok tot bekering komt. Hetgeen geïllustreerd wordt in het omkeren van deze letters ook. Hè? Jacob en de Jabok. Maar hij komt tot bekering. Jacob is dan ook een beeld van degene die tot wedergeboorte komt. Hij heeft zijn naam wordt dan ook veranderd in Israël. Dat is het, hè. Pas wanneer hij zegt, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, wordt zijn naam veranderd. En dat is het beeld. Esau is beeld al van de oude mensen. Jacob is een beeld van de opgewekte Christus in de eerste plaats. En in dat verband is het zo dat de verhouding die er is tussen Esau en Jacob typologisch wordt voorgesteld door het vasthouden van de hiel. Jacob hield de hiel van Esau vast. Waaruit bestond hun relatie? Eenvoudig, uit het vasthouden van die hiel. En daar ligt de relatie. Dat is er een die loopt via het kruis dus. Dat is het gewoon. De oude mens, laten we zeggen Esau, werd gekruist. En degene die opstond uit de dood was Jacob, namelijk Israël. Dat diezelfde tweeheid ook tot uitdrukking komt in de geschiedenis van Jacob zelf, doet daar niks aan af. We spreken nu immers over de verhouding tussen Jacob en Esau. En dan ligt die verhouding zo. Zie je? Esau is de sterke hier op aarde. En Jacob is degene die werd afgesneden, die vluchten moest, die het niet zou hebben en dat soort dingen weer. Dat is het. Dus hoe dan ook, hier in de eerste directe profetie met betrekking tot de komst van de Verlosser, de komst van de Messias, wordt gesproken over het lijden wat hem ten deel vallen. Er wordt niet eens gesproken over zijn verheerlijking. Helemaal niet. Er wordt alleen maar gesproken over zijn lijden. En toch is de Messiaanse profetie, want het is moeilijk toe te passen op elk willekeurig mens. Want dat kan niet. Al was het maar alleen, omdat een willekeurig mens nou eenmaal geen zaad van de vrouw is. He? Er is nog altijd zaad van de man. Namelijk door de wil des mans, door den bloede, door de wil des vleeses. Maar het gaat hier om iemand die uit God geboren is. En ik ben u aan het parafraseren op Johannes 1, hè? Zoals u waarschijnlijk merkt. Ja, dus in deze allereerste directe profetie over de Messias wordt gesproken over zijn lijden. Ja, daar gaat het dan maar om. Dus als de Messias komt, als de beloofde zoon des mensen, dat was de naam die in Johannes 12 ook gebruikt werd, de titel, hè? Als de zoon des mensen komt, dan is hij deze die hier aangekondigd werd in Genesis 3. En is hij dus degene die zou lijden. Waarom wist men dat niet? Zeg nou niet omdat het bedekt was, want het was niet bedekt. Dit is helemaal niet bedekt. Er is maar één antwoord op. Ja, men geloofde het niet. Zoals men tot vandaag aan de dag dikwijls niet gelooft. Maar het staat er recht uit. Dit is niet typologie, dit is gewoon rechtstreeks taal. Vijandschap tussen deze slang en wat er verder volgde en de vrouw en wat er verder volgde. En over hoe die strijd zou gaan, wordt gesproken in directe termen. Daar gaat het maar om. Dus wat men moest verwachten en wat wij moeten verwachten van de Messias is inderdaad dat hij zou komen primair, want dit is primair, dus de eerste profetie daaromtrent, is namelijk dat hij zou lijden. Dat neemt niet weg dat al eerder gesproken werd over zijn koninkrijk en over zijn verheerlijking, maar dat was niet direct, dat was wel bedekt. Want als in Genesis 1 gezegd wordt in vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, dan wordt dat weliswaar gezegd over Adam, maar het wordt over Adam gezegd omdat het van toepassing is op zijn zoon, op de zoon des mensen namelijk. En dat is de enige manier waarop deze merkwaardige uitspraken met betrekking tot Adam te verklaren zijn, als er staat, wees vruchtbaar en vermenigvuldig, vers 28. En vervul de aarde en onderwerpt haar, hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. Sinds wanneer kan een mens heerschappij hebben, sowieso, over de vissen der zee? Nou, ik kan het proberen ze te vangen, maar dat bedoel ik dus niet. Als een koning zijn onderdanen moet vangen, dan is dat een gebrek aan heerschappij. Hè? Ja, als heerschappij heeft, roept hij ze gewoon. En dan komen ze. Als je je hond beheerst, zal ik maar zeggen, dan roep je hem gewoon bello. Ja. Ik heb eens een man gekend, die riep met een zware stem bello. Toen kwam er zo'n klein hondje naar hem toe. Maar goed. Maar ik hoop dat u begrijpt waar het om gaat. Hier wordt gesproken over de mens van wie bovendien gezegd wordt dat hij het beeld God zou zijn. Maar wij kennen zoals bekend maar één mens die het beeld Gods is. Ja, de mens Jezus Christus. Die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hè? Christus, zegt Colossense, die het beeld Gods is. En in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Ja, dat is het verhaal. Dus er wordt wel gesproken over de Messias en zijn verheerlijking. Dat is het eerst, want het is het belangrijkste. Maar dat wordt bedekt gezegd. Terwijl als direct, niet in verborgenheden, maar in geopenbaarde taal, als direct gesproken wordt over de komst van de Messias, dan staat er dat zijn verzelen vermorzeld zouden worden. En er wordt er gesproken over zijn lijden, want zo zou het gaan. En ook als de mens dan het beeld God zou zijn, dan nog zou dat niet zijn rechtstreeks bij de schepping, maar door het tot stand komen van een nieuwe schepping via de zoon des mensen, namelijk Christus. Een heel eenvoudige Bijbelse waarheid en misschien daarom zo onbekend. Ja, ik zeg altijd maar zo, ik zeg het dan vragenderwijs, wat betekent het dat Christus het beeld Gods is? Als elk mens dat is. In conclusie, elk mens is dat niet. Christus is het. En daarom is hij van de vervuller van datgene wat hier over Adam gezegd wordt. Volgens u wel, maar volgens de Bijbel niet. En daar zit het verschil. Nee, dat staat er niet. Nee, dat staat. Even wachten. Er staat er niet. Er staat dat het de bedoeling was dat de mens godsbeeld zou worden. En vervolgens is het zo dat naar godsbeeld opgevat kan worden. En blijkbaar moet worden als in de richting van godsbeeld. Want hij is het niet.
Hij is het niet geworden.
Nee, dat is het punt.
Maar hij is fout.
Ja, maar nou gooien we twee dingen door elkaar. Was hij het nou en ging hij vervolgens fout? Dus verloor hij het beeld gods? Zo ja, waar staat dat? Want dat staat nergens. Er staat niet dat hij het beeld gods verloor of zoiets, of niet meer was. Er staat nergens dat hij het ook inderdaad was. En dat is het punt. Hij was het niet. Hij was uit de aarde aards en zou tot de aarde wederkeren. Maar de bedoeling was dat de mens gods beeld zou zijn. En de eerste mens die gods beeld is, is tegelijkertijd ook de laatste. Want dat is Christus. En daar zit het verhaal in. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Kortom, al wat als eerste gezegd wordt vervuld in de laatste, namelijk in Christus. En daar zit het geheim. Dus Hebreeënbrief vat het samen wanneer er gezegd wordt dat hij onze hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek en dat de hoge priester genomen wordt uit de mensen en gesteld wordt bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dat is hoofdstuk 5 vers 1 bijvoorbeeld. En de gedachtegang is simpelweg dat hij de eerste mens is die daarvoor in aanmerking komt. Hij is namelijk het beeld Gods, in zekere zin omdat hij het geworden is, maar in andere zin omdat hij dat al was voor hij mens werd. Want zo is het natuurlijk dan toch. En hij is het beeld Gods. En dat is de reden waarom de mens inderdaad verondersteld wordt het beeld Gods gelijkvormig te worden. En dat is een onderdeel van het evangelie, of dat is eigenlijk De strekking van het evangelie, dat de mens wordt als God. Niet door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar door te eten van de boom des levens, namelijk Christus, dank u, inderdaad. Want daardoor worden wij het beeld van Christus, namelijk het beeld van Gods zoon en daarom het beeld Gods. gelijkvormig. Dat is de gedachte. En dat is noodzakelijk, omdat de mens dat van nature niet is. En als je dus veronderstelt dat de mens van nature het beeld Gods is, dan is daarna dus helemaal geen evangelie meer nodig. Dat is de... Ja, natuurlijk. Maar ik heb het niet over de uitdrukking mens zoon. Ik heb het nu over of iemand het beeld Gods is. En verder is het zo dat de titel zoon des mensen, Ben Adam, in feite toekomt. In ieder geval aan alle mensen wier namen voorkomen in het geslachtsregister van zowel Matthäus als Lucas. Ik bedoel in Matthäus 1 en Lucas 3. Dat is een tijdelijke titel, maar ze erven die titel. Maar de titel komt definitief toe aan degene die er ook gezien zijn aard en wezen recht op kan laten gelden. En dat is Jezus van Nazareth, want hij is in het vlees gekomen, maar hij is het woord. Oftewel, hij is God, geopenbaard in het vlees. En daarom is hij de eerste mens die het beeld Gods is. Want hij is God namelijk, daar zit het geheim in. En het schijnt inderdaad een geheim te zijn, heb ik de laatste tijd gemerkt. Die dacht dat wel zo'n eenvoudige Bijbelse waarheid was, maar dat blijkt erg tegen te vallen. Dat God mens werd, vlees en bloed aannam, en daarom is de Heer Jezus de eerste mens die inderdaad het beeld Gods is, die een beelddrager Gods is.
Volgens mij is toch in een stuk beeld van God, bijvoorbeeld Psalm 18, die zingt hem als ware goddelijk gemaakt.
Wie wordt er genoemd in Psalm 8?
Het kan best een zinspeling zijn op Christus.
Nee, dat is het niet.
Ik wil niet zeggen dat het niet over elke mens gaat.
Ja, dat kan ik wel zeggen, want dat zegt de schrift zelf namelijk. Staat in Hebreeën 2 dat het niet over elke mens gaat. Maar dat Psalm 8 uitsluitend spreekt over de Messias. En daar raak je precies de fundamentele kern, de fundamentele fout die gemaakt wordt bij de interpretatie van wat dan ook. Maar ik bedoel natuurlijk de schrift in de eerste plaats. Namelijk dat iedereen maar denkt dat het over de mens gaat. Maar God heeft er geen behoefte aan om tegen ons te spreken over ons. God heeft de behoefte aan om tot ons te spreken over hemzelf. Zo goed als dat wij beginnen te spreken, beginnen we te praten over onszelf. Zo is het toch? Nou, dat is het ook. Psalm 8, daar staat bijna goddelijk, maar dat staat niet in de grondtekst. U haalt dat aan, herinner ik me nou ineens. Maar dat staat er niet eens. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, staat er in de grondtekst. En de vertalers zijn het met u eens en vertalen dus ronduit gewoon andersom en zeggen, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar als u een echte vertaling gebruikt, en dan heb ik het over de Statenvertaling, zult u dat ook niet meer tegenkomen. En is dat misverstand ook uit de wereld. Bovendien hebben de vertalers van die vertaling die u citeert verzuimd om in Hebreeën 2, waar die schriftplaats aangehaald wordt, het ook zo te verbasteren. Want elke verbastering gebeurt altijd incorrect en onvolledig. Maar laat ik het aanhalen dan, om dat te laten zien. Psalm 8, ik moet toch naar psalmen toe trouwens. Hoor eens even wat een geroezemoes. Ja. Psalm 8. Zullen we kijken over wie het gaat? Hè? Nou, daar gaat hij hoor. Er staat Psalm van David. Voor de opperzangmeester op de gittit. O Heere. Oh, dat is het dan. En hoe eindigt het? Vers 10. O Heere, daar staat de naam, Jehovah, ja, die naam staat er, de Heer zelf dus, allemaal hoofdletters. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam, niet onze naam, uw naam op de ganse aarde, of in het ganse land, want zo had het ook vertaald kunnen worden. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Hey. Was die daar vroeger niet dan, die majesteit van de Heer, was die vroeger niet dan boven de hemelen? Ja en nee. En in die volgorde. Eerst wel, toen niet, daarna weer wel. En dat is inderdaad Hebreeën 1 en 2, waar dat staat. Maar ik kom erop terug. Laten we eerst maar leven. Hij heeft zijn naam gesteld... Hij heeft zijn majesteit gesteld boven de hemelen, boven de twee geschapen hemelen namelijk. En dan, uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. En dat gaat natuurlijk uiteraard nog steeds over de Heere. Onze Heere, wiens naam heerlijk is op de ganse aarde en bovendien boven de hemelen. Ja. En dan ineens staat er, wat is de mens, vers 5, dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En dacht je nou echt dat de heerlijkheid van de mens vergeleken wordt hier, of naastgesteld wordt aan de heerlijkheid van God? Nee hoor, er staat, wat is de mens? Punt 1, daar staat niet Adam, maar er staat Enos. 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 Dus niet het traditionele woord voor de mens in de zin van Adam en zijn afstammelingen. Dat moet ons opvallen. Dus niet het normale woord voor mens, zal ik maar zeggen. Niet het gebruikelijke. Dus er staat, wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Mocht u vragen, wie is de mens aan wie God denkt? Dan staat het erachter. Het is namelijk de zoon des mensen en daar staat wel degelijk Adam. Ben Adam namelijk. De erfgenaam van Adam en daarmee heel fundamenteel de laatste Adam. Dat er ook 74 tussen zitten, dat kan wel wezen. Maar het staat nog eenmaal in het enkelvoud, dus is het de laatste. De zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Wie is die zoon des mensen dan? Nou, lezen we verder. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Hé, was hij dan eerder hoger dan de engelen? Kijk, het is een kwestie van lezen. Dus gewoon puur Nederlandse taal lezen. Nee, hoger. Hij is minder gemaakt dan de engelen, want hij was hoger dan de engelen. In de beginnen was het woord en het woord was God en het woord is vlees geworden en vlees is lager dan God. Afgezien van dat ook de zoon van God onderworpen is aan God, omdat de zoon nou eenmaal altijd onderworpen is aan de vader. Dus hij is minder gemaakt, hij was niet minder, hij is niet gemaakt in een positie minder dan, hij is geworden minder dan de engelen. Ik lees gewoon door. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Hoezo was hij dan niet altijd met eer en heerlijkheid gekroond? Nee, want er kwam een tijd, namelijk een breuk, een onderbreking in zijn geschiedenis, waardoor hij, die het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, waardoor hij zich ontledigd heeft en de gestalte van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen en dus minder dan de engelen, want de mens is minder dan de engelen. En dat is wat hier staat. Ik weet wel dat ik scherp ben, maar ik geef u mijn overtuiging. Wat ik hier zie staan, wat ik ook in de grondtekst hier zie staan, is gewoon deze waarheid. Het gaat er niet om of dat er wel staat, want dat staat er gewoon. Het gaat erom of wij het geloven. En daar zit altijd het probleem. Gij hebt hem minder gemaakt dan de engelen. Niet minder geschapen dan de engelen, maar gemaakt. Hij was het eerst niet, later wel. Hij was eerst hoger dan de engelen, hij is vernederd geworden. Dat staat er dus ook, en zo wordt het dan ook aangehaald later in Hebreeën 2... Nou, ik lees verder. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem, en hem had dus eigenlijk met een hoofdletter moeten staan, heersen over de werken uw handen. Ja. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die ook meerdere dieren des velds, de vogels, de hemel, de vissen, de zee, hetgeen de paden, de zeeën doorwandelen. En als je dan zegt, ja, maar dat wijst toch terug op Adam, Genesis 1. Dan zeg ik, ja, nou, dat heb ik net gezegd. Dat wordt ook gezegd tot Adam, opdat de opdracht aan Adam en de rechten en plichten van Adam en hoedanigheden van Adam zich zouden vererven tot de laatste Adam, de zoon van Adam, namelijk de zoon des mensen. Oftewel, zoals de Joden in Johannes 12 nog wisten, hoewel ze het niet geloofden, blijkbaar, maar ze wisten het wel, Christus is. Want de zoon des mensen is Christus. En dan gaan we verder. Vers 10, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan moet je opletten. Want o Heere, onze Heere, op wie slaat dat? Ja, op die mens, namelijk die zoon des mensen die net genoemd is. Toch? Maar toch sluit het aan bij vers 1, zeg maar. Of vers 2 is het dan eigenlijk. De opschrift niet meerekenen, sluit het weer terug bij vers 2. Is het rond. Is het verhaal rond. Maar het verhaal is een verhaal over de Heere, onze Heere, die mens werd, maar weer verhoogd werd. En is dus weer Heere. De Heere die Jezus werd, Jehovah die Jehoshua werd. Inderdaad. Maar die weer Heere werd. En dat is precies wat Petrus zei op de Pinksterdag. En het aardige is, er was iemand zo bereidwillig mij erop te wijzen, dat het Griekse Petrus, het Nieuwe Testament, samenhangt met het Hebreeuwse Peres. En dat is ook zo, inderdaad. En dat betekent dat zelfs Petrus wist hoe het zat met de breuk. En hoe een breuk geheeld zou worden. En hoe dat wat onderbroken was toch vrucht zou voortbrengen. Dat is het verhaal. En op een Petra, in verband met Petrus, breuk, werd dus inderdaad een gemeente gebouwd. En dat vers had ik nog even aan willen halen, maar dat komt nog wel. He? Dus ik hoop dat u nou goed ziet dat Psalm 8 spreekt over de Heere, namelijk de Zoon des Mensen, namelijk de Heere. En dat slaat op de Heer Jezus, dat is niet mijn interpretatie, maar de vertalers hebben dat gezien. En die hebben er dan ook inderdaad schriftplaatsen bij verwezen, naar andere plaatsen in het Oude Testament. Maar met name naar Hebreeën 2 en naar 1 Korinthe 15. Want in 1 Korinthe 15 staat dat alle dingen aan Christus zouden worden onderworpen. Maar Hebreeën 2 wordt deze psalm aangehaald, en ik haal hem dus nu ook aan, Hebreeën 2 dus. Waar staat in vers 5, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld. Aardig hè, de toekomende wereld. Niet de wereld, de toekomende wereld. Niet de schepping, maar uiteindelijk een nieuwe schepping, want daar gaat het om. Dat wat tot stand zou komen, Hebreeën 2 vers 5. Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand, David, heeft ergens, Psalm 8. Betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Nou, ik kan het niet missen, dat is diep psalm. En dan, alle dingen, het heelal dus, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, we zien het niet. Het is ook verborgen. Maar wat we wel zien, in geestelijke zin althans, is Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Van Psalm 8 over Jehovah Adonai. Kortom, over Ben Adam, de Heere, onze Heere, namelijk de Zoon des Mensen, gaat gewoon over Jezus. Over de Messias. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, want hij was vernederd, Filippenzen 2. Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. En waarna ingegaan wordt in de volgende verse over op zijn lijden, op zijn menswording enzovoorts. En daarna wordt vervolgens gezegd dat hij is opgewekt uit de dood en gezet is boven de engelen. Maar dat wordt al uitgebreid aangehaald in Hebreeën 1. Want in Hebreeën 1 staat dat God in vers 1 tot ons gesproken heeft in deze laatste dagen door de Zoon. En voor degene die niet weet wat een zoon is, staat het erbij. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam? Hyotesos is dat. Zoonstelling, aanstelling tot zoon, is aanstelling tot erfgenaam. De zoon is aangesteld tot zoon, namelijk tot erfgenaam. De schepping wacht immers op de aanstelling tot zonen. Nou, hier vinden we de eerste, namelijk Christus. De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles, was hij dan niet de erfgenaam? Had hij dan al niet, zeg het verkeerd, hè? Had hij dan al niet alles? Nee, hij moest het erven, het staat er. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. De welke, en dan wordt over hem gezegd, de welke, alzo hij is. Of omdat hij is. Het afschijnsel zijner heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Van Gods zelfstandigheid, dus van Gods wezen staat er letterlijk. En alle dingen draagt door het woord, namelijk door zijn kracht, want hij is het woord. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste, namelijk de hoogste hemelen. De rechterhand Gods. Ik had het over Benjamin, weet je nog? De zoon van de rechterhand. Daar heb je hem. Dat is die zoon van God, die zit aan Gods rechterhand. Een zoon van smarten, Benoni, eerst. Maar daarna een zoon van de rechterhand. Wat zijn moeder betreft, kortom wat Israël betreft, want dat was de moeder. Een zoon der smarten. Lijden, hij heeft heel wat lijden veroorzaakt, ook in Israël. Maar wat God betreft is hij de zoon van de rechterhand, Benjamin. Tegelijkertijd te vertalen als de zoon van de laatste dagen. Maar goed, daar staat er zoveel treffelijker geworden dan de engelen. En nog, let erop, dit is echt een commentaar op Psalm 8. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Want hij was vernederd beneden de engelen, zei Psalm 8. Maar hij is nu weer gezet boven de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En de erfenis wordt gegeven, of men ontvangt de erfenis na de dood. Erfenis speelt een rol bij sterven, bij de dood. Daar komt het testament, het verbond, Brit. Komt het verbond in werking. Zie? Het testament is in werking getreden na de dood. En hij is daarom, hij heeft daarom een naam geërfd boven de engelen als degene die opstond uit de dood. Als de overlevende. Hij die de doden overleefde is de erfgenaam. Maar het was de Messias die Jezus van Nazareth overleefde en van hem erfde. Dat is moeilijk, maar het is wel zo. Jezus die de Christus werd door de opstanding uit de doden en daarom een naam geërfd heeft boven de engelen, die had hij niet, anders kon hij hem niet erven. Hij kreeg hem door de opstanding uit de dood. Want staat er, tot wie van de engelen heeft God dan ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Geciteerd uit Psalm 2. Die doet engelen gezegd, bestond de zoon gezegd uiteraard. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Gaat erom dat die erfgenaam tot stand gekomen is. Hij die vernederd was, is daarna verhoogd geworden en heeft die naam geërfd. En daarmee is hij definitief de erfgenaam van alle dingen, precies zoals het hier staat. Want wat eerst aan Adam wordt toegeschreven en aan de mens, namelijk heerschappij over de hele schepping, dat komt toe aan de zoon des mensen, aan zijn erfgenaam, namelijk Jezus Christus. Dat is het verhaal. En de hele Bijbel spreekt daarover en over niks anders. Al wat in de Bijbel wordt aangehaald staat in dat verband. Voor zover een mens ooit een beelddrager Gods is, is dat zo omdat hij deel heeft gekregen aan Christus. Wij die in Christus zijn worden veranderd naar zijn beeld. Maar voor zover wij niet in Christus zijn, zijn we zijn beeld niet, zijn het ook nooit geweest en zullen het ook nooit worden. Ja, dat is een boodschap die is niet naar de mens. Maar dat is het evangelie.
Twee seconden maar. Het hele probleem is, en dat heb ik al heel lang hier op deze zwart samen. Men spreekt over God. Maar wat versta je onder God? Wat bedoel je met God? Wat doe je, daar moet je over praten. Wat bedoel je ermee als je praat over God? En wat doe je dan? Dat woord God, wat dekt dat?
Dat is de variant op de vraag van hoe moet ik mij God voorstellen.
Stel je niet iets voor.
Dat zegt de Bijbel niet, dat zegt de Joodse traditie. Dat we ons God niet voor mogen stellen. God heeft ons voorgesteld in de persoon van Jezus Christus. Hij is de uitbeelding van Gods zelfstandigheid. De Heer zegt, gij zult u geen gesneden beelden maken. Het is God die zichzelf een gesneden beeld maakt. Elk beeld wat wij maken, zetten we daarvoor in de plaats en is daarom antichristelijk. Hij zelf, Jezus van Nazareth, is het uitgedrukte beeld van zijn wezen. En zeggen we niet, we kunnen ons God niet voorstellen, dan is God een God die zich verbergt. Maar dat is hij niet. God is een God die zich openbaart. Hij verbergt zich wel, maar alleen voor degenen die de openbaring niet accepteren.
Die mij gezien heeft, heeft de...
Dat is het verhaal, Johannes 14. Hoe moet ik mijn God voorstellen, vroeg me iemand, jaren geleden. Ik was even van slag. Ik denk, wat nou weer? Maar er is maar één antwoord. Jezus Christus, onze grote God en zaligmaker, schrijft de apostel Paulus, de Heere Jehovah. Jezus Christus. En dan kan je altijd zeggen, nou spreek je het verkeerd uit, dan zeg ik, dat kan me niet schelen, dan schrijf ik het anders op. Dan heb ik die fout tenminste niet gemaakt. Maar zo zit dat. God openbaart zichzelf. De mens die God in gedachten had, is het uitbeelding van zijn wezen. De enige geborene zoon van de Vader. Zo is dat. En zo kunnen we er nog wel een paar noemen. Want dan zegt het Jodendom, ja, maar God heeft geen zoon. Dan zeg ik, laten we het dan eens opzoeken. Zullen we het opzoeken? Nee, ik praat tegen die mensen even. Ik ga niet discussiëren. Het is duidelijk waar ik over praat. Ik verdedig niet een Joodse traditie. Ik ken die gedachtegang. Ik hoef er ook verder niet op in te gaan. Juist daarom. Omdat die absurd is. Omdat er gedachtegangen zijn die niks anders doen dan de Messias uit de schrift wegredeneren. Oftewel de één bij de waarheid vandaan halen. En er blijft de dood over. De dood van de Joodse natie. De dood van de Jood ook nog. En dat is geen discriminatie. Het heeft ook niks met Auschwitz te maken. Daar dacht ik niet eens aan. Maar ik zeg het de volledigheid al voor mij bij. Ik heb het over de dood van elk mens. Die dood is in zonde en misdaad als hij de levende God niet kent. En wie is die levende God? Jezus van Nazareth, de mens Jezus Christus. Die omdat hij God is en dus Gods zoon is, gezeten is aan de rechterhand Gods als onze hoge priester. Naar de ordening, een ordening die Israël niet kende. Maar wel had kunnen kennen. Naar de ordening van Melchizedek, die ouder was dan Abraham en ouder was dan Levi. Dat is het verhaal. En verder zijn verhalen genoeg, maar daar gaat het niet om. Je kunt altijd zeggen, ja, dat staat er wel, maar dan moet je anders zien. Ik ben geen slang, en zeker geen verleidende. Als God gesproken heeft, dan heeft God gesproken. Als in het Oude Testament God spreekt over de zoon des mensels, over zijn eigen zoon, dan is dat zo, dat staat er nou eenmaal. Dan kun je zeggen, dat kun je anders zien, dat zal wel zo wezen, ik hoop het nooit te doen. Het anders te zien. We blijven het zo houden. En als het Nieuwe Testament zegt, op deze Petra zal ik mijn gebeten bouwen, staat daar Petra. Dan kun je wel zeggen, dat is vertaald uit weet ik van wat vertaal, dat is allemaal tot je dienst, maar dat kun je niet bewijzen, dat staat er ook niet. En dus houd het op. We hebben te maken met het geopenbaarde woord van God. Afgezien van dat er nog veel meer van die misverstanden in omloop zijn. Zo van dat het Nieuwe Testament niet betrouwbaar zou zijn en het Oude Testament wel. Maar weet u wat ik in de tijd in september hier stond te vertellen op dezezelfde plek? We zo'n boek op de kop getikt hadden. Hè, van Christian D. Ginsburg. Een Jood. Een gelovige Jood, vanzelfsprekend. Een die de Bijbel geloofde en bestudeerde. Het is zo'n dik standaardwerk, wat niet meer te krijgen is feitelijk. Maar zo'n dik standaardwerk over juist de gebreken, ook juist van het Hebreeuwse Oude Testament. En zeg niet dat ik dat uitgevonden heb, dat is algemeen bekend, maar het wordt weggeredeneerd. Men stelt traditie, Joodse, maar meer nog christelijke traditie, in plaats van de schrift. Daar protesteer ik tegen. En u weet, elke keer sta ik te praten over traditie. Over wat men overgeleverd heeft. Over wat men doorvertelt. Maar het moet wel kloppen met de Bijbel. En daar gaat het om. En God is een God die zich openbaarde. Die verscheen aan Adam. Die verscheen met Henoch. Die wandelde met Henoch. Een God die sprak tot Noach. Noach die tenminste in hem geloofde. Een God die zich openbaarde aan Abraham. Die met Abraham de maaltijd nuttigde. Enzovoorts. Daar heb je hem geopenbaard. Heel eenvoudig. Nou, dat is wat de schrift zegt. En dan zie je dat het Oude Testament wel degelijk die dingen openbaart. Maar wat er gebeurt is dat ze weggeredeneerd worden. Precies zo goed als dat er binnen het christendom al die profetieën over de wederkomst van Christus en de onderwerping van de volkeren en de slag van Armageddon, om maar eens een dwarsstraat te noemen, en het duizendjarig rijk en zo, dat er allemaal weggeredeneerd wordt. Maar het staat er wel. Nou. En de een redeneert de ene helft weg en de ander redeneert de andere helft weg. En wij nemen ze allebei en laden ons of de vriendschap of de vijandschap van beide partijen op ons hals. Dat is wat gebeurt. Zie. En er gebeurt precies hetzelfde als in de dagen van de Heer Jezus. Die zegt, hoe leest gij? Wat staat er geschreven? Hebt gij niet gelezen? Enzovoorts. Maar ze hadden niet gelezen. Het was in ieder geval niet doorgedrongen. Nou, en dan gaan we maar even verder. Want ik haalde net even aan Genesis 3. En toen gingen we naar Psalm 8. En dan gaan we terug naar 2 Samuel 7. En ik praat nu in principe over het lijden en sterven van de Messias, wat aangekondigd wordt in het Oude Testament. En dat staat in 2 Samuel 7, onder andere. Daar staat dat de Heer spreekt tot David. Dat was David, dat is daar zo mooi, hè. Daar hebben we het over hoe moeten wij ons God voorstellen. David wist het wel. Bijvoorbeeld, David wist het wel. Weet je wat hij maar al te graag wilde? Wat wilde hij nou zo graag? Wat wilde David nou? Hè? Een mooi tempel bouwen, want wat is die tempel? Een uitdrukking van Gods wezen. Zie? De hele Joodse traditie, de hele oude Israëlitische traditie zit vol met uitbeeldingen van Gods wezen, maar men gelooft het domweg niet. En dan blijkt de tempel die een uitbeelding is van Gods wezen wel degelijk verschillende appartementen te hebben. Bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, hè. Verschillende zalen met een verschillende heerlijkheid ook, verschillende bestemming. Ja. Waarin de plaats is voor het Jodendom van het Oude Testament uiteraard, voor het Oude Verbond, wat voorbij ging overigens. En waar plaats is voor een nieuw verbond, wat eeuwig is. Ja. Waar plaats is voor de priester naar de ordening van Aaron, maar waar ook een uitbeelding is van priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Nou ja, eenmaal per jaar. Maar het was er wel. Het was er allemaal. En dan toch een vraag van, hoe moet ik mijn God voorstellen? Christenen hebben datzelfde. Christenen heten christenen omdat ze geloven dat Jezus de Christus is en vragen ook precies dezelfde vraag, hoe moet ik mijn God voorstellen? Wel, lees de schrift en weet u wie Jezus van Nazareth was. En is, want dat is nog belangrijker. 2 Samuel 7, daar staat wie hij is. Daar staat, vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Oftewel, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Want Davids koninkrijk zou wankelen. Maar het koninkrijk van het zaad van David zou bevestigd worden. Er staat, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Nou is het zo, dat zaad staat altijd op na u. Hè? Ik bedoel, zo Abraham leefde eerst en pas daarna kwam het zaad van Abraham. Ongeacht of je dat daarmee bedoelt, Ismaël of Isaac of... de Heer Jezus, ja. Dat is altijd zo. Dus is het volstrekt overbodig om te zeggen, ik zal uw zaad na u doen opstaan. Want het zaad zal toch echt niet voor u opstaan. Dat is duidelijk, hè? Waarom staat het er dan? Eenvoudig, omdat het gaat om dat zaad van David pas zou opstaan, nadat David zelf ontslapen zou zijn. Daar staat het trouwens ook. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Het gaat om een zoon van David die geboren zou worden, dan wel op zou staan nadat David al zou zijn begraven. Dat is de gedachte. En dat staat er dus feitelijk minstens twee keer. Want er staat dat zal gebeuren wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn. En er staat, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat betekent dus twee keer dat het gebeurt na de dood van David. En dat zeg ik op voorhand, want dat betekent dat deze profetie in Salomo niet vervuld is, want die stond niet na David op. En bovendien het feit dat hij Davids opvolger zou zijn, was al geregeld voordat David stierf. Ook dat stond er al vast. Er was niks aan de hand dus. De volgende keer dat de verborgenheid genoemd wordt, is in Colossense 2 vers 2. waar staat op dat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Paulus die heeft het hierover dat hij zo'n grote strijd te voeren heeft, ook lichamelijk. En hij zegt zelfs dat het een uitwerking heeft op zijn lichaam en dat het aan hem te zien is. Dat is in vers 1. Een strijd die hij voert, opdat hun harten vertroost mogen worden. Dat is de reden van zijn strijd. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Het gaat er Paulus om dat zij zekerheid krijgen, ook verstandelijke, intellectuele zekerheid van de dingen die hen geleerd zijn. Daar gaat het om. Vandaag aan de dag hoor je kreten van, ik heb het wel eens gehoord, het is al jaren terug overigens dat tot mij gezegd werd, ja, maar jij probeert het te bewijzen. En het gaat toch om geloof? Waarbij me ineens tot me doordrong dat er mensen verschil maken tussen dingen die zeker zijn en dingen die men gelooft. Alsof geloof niet iets zekers zou zijn. Geloof is een zekerheid, ook in de schrift. En ik heb nooit geprobeerd iets te bewijzen, maar ik beschouw het natuurlijk toch als een compliment als de dingen die ik naar voren mag brengen bij het publiek overkomen alsof ze zo zeker zijn dat ik ze sta te bewijzen. Want zo zeker zijn ze natuurlijk ook wel. Alleen ik zal de laatste zijn om te beweren dat je iets bewijzen kunt, tenzij dan dat je de dingen alleen bewijzen kunt vanuit de schrift. En dat kan natuurlijk wel. Aangenomen, axioma, hè? Aangenomen dat de schrift waar is, dan kan ik ontzettend veel bewijzen vanuit de schrift. Aangenomen dat de schrift waar is. Maar als we dat niet aannemen, kan ik helemaal niks bewijzen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dat is ook nergens voor nodig. Maar wanneer we beginnen met te geloven in de schrift, dan kunnen we vervolgens komen op grond van diezelfde schrift en de kennis daarvan tot verzekerdheid des verstands. Daartoe is Paulus bezig, om de gelovigen te onderwijzen. Dat staat er ook, dat ze alle zullen komen tot rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid, want daar heeft het heel erg mee te maken, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Want God, namelijk de Vader, namelijk Christus, dat is allemaal identiek hoor, het is God, is verborgen en verbergt zich in deze bedeling. En om zekerheid, ook verstandelijke zekerheid te hebben van de Bijbelse waarheden, is het zonder meer noodzakelijk om de verborgenheid te kennen. Want als je de verborgenheid niet kent, als je er geen flauwe notie van hebt, dan kun je nooit zekerheid van geloof hebben. Dat is een krasse uitspraak, ik weet het, maar ik ben er al beroemd om, dus dat maakt nou niks meer uit, hè. Dat is een krasse uitspraak. Ik blijf erbij, als je de verborgenheid niet kent, kun je nooit zekerheid des geloofs hebben. Want als je alleen op de hoogte bent van de melk, van de aardse zegeningen die God geeft, dan kan je leven als kind van God hier op aarde alleen maar op een teleurstelling uitlopen. Want als wij voor dit leven op Christus zijn hopende, ik citeer het verkeerd, ik weet het. Als wij voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de beklagenswaardigste onder de mensen. Paulus zegt het anders hoor, hij zegt, wanneer we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de beklagenswaardigste onder de mensen. Wij zijn niet zo beklagenswaardig, omdat we ook voor de toekomst op Christus hopen. Het punt is dus, hier hebben we er niks aan, daar hebben we er van alles aan. Nou, hier niks, een beetje dan, maar, hè? Maar in ieder geval geen rechten. In ieder geval niet. Wat we hier ontvangen is inderdaad allemaal uit genade en daarom danken we de Heer voor alles wat we hier op aarde ontvangen, vanzelfsprekend. Maar de algemene ervaring van de gelovigen, en ik neem aan ook van de uwe, is dat God het laat afweten. Mag ik dat niet zeggen? Mijn buurman die weet het heel goed. Die is daar wel van op de hoogte. Die stelt vast dat het hem beter gaat dan mij, terwijl ik harder werk dan hij, enzovoorts. Hè? En dan zeg je, als jij dan een God hebt, ik heb hem niet, nou. Kijk maar eens wat hij dan voor je doet. Zoveel baat heb je er dan toch ook niet van. Dat is het nou net precies.
En de wereld lijdt, en er is veel lijden en ziekte enzovoorts in de wereld onder ongelovigen, maar onder gelovigen is het net zo. Ondanks alle gebed wat daarvoor ten hemel opgezonden wordt. Dat is toch zo? En dan vraag je je af, waar is God dan als God er is? En dan vraag je dezelfde vraag als die de wereld vraagt. Hè? Als er dan een God is, waarom doet hij dan niks? En wij komen met prachtige verhalen. Ja, maar. Hè, ja, hè? Nee, de vaststelling van de wereld is volstrekt juist. Waarom doet God niks? Want God doet niks in de wereld. Wij zeggen, ja, maar God doet toch, jawel, God doet ook wel wat, maar niet in de wereld. In ons, in u misschien, in mij, misschien in een zondaar, maar dat is niet in de wereld. Want het enige wat hij doet met die zondaar en met u en met mij, is ons uit deze wereld trekken. Dat doet hij niet in de wereld en ten behoeve van de wereld, maar dat doet hij ten koste van de wereld. Hij plaatst ons buiten de wereld. En de wereld zegt, wat doet God dan? En als wij deze waarheden niet geloven, dan komen we tot dezelfde vragen, wat doet God dan? Waar blijft God in al onze ellende en verdrukking? Of moeten we de historie ingaan en bijvoorbeeld de geschiedenis van de kerkhervorming aanhalen? Waarvan beide partijen overigens slachtoffers gemaakt werden, hè? En de brandstapels opgericht werden. En waar bleef dan het gebed? Wat haalde dat gebed voor deze mensen dan uit? Ja, het haalde wel wat uit. Maar het haalde niet zoveel uit dat die mensen gespaard werden voor de brandstapel. Ze kwamen er toch op. Het haalde wel wat uit. Maar niet voor deze wereld, maar voor die wereld. Daar gaat het om. Het ging ook niet om hun. Het gaat ook niet om ons. Maar het ging om hem. Maar je moet die dingen eerst weten. En dan heb je vrede met de situatie in je eigen leven, hoe gebrekkig die misschien ook is. En vrede met de situatie in de wereld die ongetwijfeld nog veel gebrekkiger is. He, maar we hebben er vrede mee, waarom? Omdat het in overeenstemming is precies met datgene wat het woord van God ons openbaart. De verborgenheid. Dan stellen we vast, ja inderdaad, God verbergt zich. Als er dan een God is, waarom doet hij dan niks? Nou, dan halen wij de profetieën aan, de Oude Testament, het Nieuwe kan niet schelen waar. Dan zeggen we, zie je wel, daar staat het. God zou zijn aangezicht verbergen voor de wereld. God doet nou iets anders. Iets wat niet met de wereld, maar alles met hemzelf en met de hemel te maken heeft. We hebben een eerlijk antwoord op, een Bijbels antwoord, in plaats van vrome verhalen en smoesjes. Ja, kijk, als je niet anders weet, nou ja, hè. Maar ik moet het hier toch een beetje redelijk duidelijk naar voren brengen. Zo zit die zaak in elkaar. Paulus is bezig om de gemeente te brengen tot rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader. Want in hem, of in het, namelijk in die verborgenheid, daarin zijn al de schatten der wijsheid en der kennis niet geopenbaard, zo interpreteren we het meestal als we het lezen, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis geopenbaard zijn, maar dat staat er niet. Er staat in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En ze blijven daar verborgen. Zolang als wij hier zijn, blijven die schatten der wijsheid en der kennis daar verborgen. En wanneer wij die schatten der wijsheid en der kennis willen ontvangen en kennen, is er maar één mogelijkheid, namelijk dat wij zijn in hem. Op de plaats namelijk waar die schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Want ons leven is verborgen op precies dezelfde plek, in Christus en bij God. Zie, en daar heeft de wereld en onze maatschappelijke omstandigheden allemaal niet mee van doen. Maar het is puur een geestelijke en daarom wel degelijk ook een verstandelijke kwestie. Dat wil zeggen, niet dat je er zo intelligent voor moet zijn, maar je kunt er wel je hersens bij gebruiken, zo is het wel. Het is te begrijpen, dat staat hier ook. Het gaat om het verstandelijk aanvaarden van al deze Bijbelse waarheden. En dat heeft een uitwerking op uw leven, ook in de praktijk van uw leven. Want ik heb het al misschien wel eerder gezegd, dan zeg ik het nogmaals een keer. De praktijk van ons leven, en de praktijk van het leven van elk mens overigens, is afhankelijk van de wijze van denken die hij erop nahoudt en van de gerichtheid die hij heeft. Nou, onze gerichtheid hoort te zijn op onze koning, namelijk ons hoofd, die verborgen is in de hemel. En alle andere dingen ontvangen we er gratis en uitgenade inderdaad bij. Die gooien we niet weg, want dat is melk, daar krijgen we er gratis bij. En elke dag drinken we een glaasje melk mee, weet u wel, maar daarnaast de vaste spijs als volwassenen volmaakte staten in Christus. Nou, dat was naar aanleiding van Colossense 2, vers 2. Dan noem ik u nog Colossense 4, vers 3. Daar hoef ik niet nader op in te gaan, omdat het een schriftplaats is die overeenkomt met Efeze 6, vers 19. En die hebben we al besproken. Colossense 4, vers 3, daar vraagt Paulus weer om gebed voor hem en voor de zijnen, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Dit vers is tegelijkertijd een schitterende eigen verklaring van Paulus van dat vers uit Efeze 6, vers 19. De verborgenheid van het evangelie heet het daar, hier heet het de verborgenheid van Christus. Waarover ik een gezant ben in een keten, zegt Paulus in Efeze, hier zegt hij, om welke ik ook gebonden ben. En zo is het precies. Het gaat hem niet om het evangelie als zodanig, maar het gaat hem om de prediking, de bekendmaking, de openbaring van de verborgenheid aan de gelovigen. Dat staat er ook, vers 4, opdat ik dezelfde mogen openbaren. Opdat hij de verborgenheid van Christus mogen openbaren, gelijk ik moet spreken, zegt hij. Dus een parallelle schriftplaats eigenlijk met Efeze 6, vers 19. Daarna kom ik bij ook een betrekkelijk belangrijk vers, namelijk in Thessalonicense, 2 Thessalonicense. Vers 7, waar Paulus spreekt over de toekomstige openbaring of verschijning van wat wij gemakshalve noemen de antichrist. Hier heet hij de mens der wetteloosheid, de mens der zonde en de zoon des verderfs. In 2 Thessalonicense 2 vers 3, over die man zullen we het verder niet hebben, want het is helemaal ons onderwerp niet. Maar er komt dus ongerechtigheid straks in de toekomst op de aarde. En Paulus betoogt hier feitelijk dat dat gebeurt nadat wij als gemeente van de aarde reeds zijn weggenomen. Maar, zegt hij, sprekend over de tijd waarin wij nu leven en zelfs over de tijd waarin de Thessalonicenzen leefden. Maar het is dezelfde bedeling natuurlijk. Dan zegt hij in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. En daarna spreekt hij in hetzelfde vers over het feit dat deze ongerechtigheid wederhouden wordt, tegengehouden wordt, nu nog. Maar straks ten volle zich zal openbaren in deze wereld. Hij noemt het de verborgenheid der ongerechtigheid, die nu werkt in de wereld. Het belangrijke daarbij is dat er niet staat dat de ongerechtigheid werkt in deze wereld, want dat is natuurlijk wel zo, maar dat staat hier niet. Dat is een bekend gegeven, dat zien wij ook wel, dat er allerlei ongerechtigheid werkt in de wereld. En, want we weten in ieder geval wel dat wij zelf altijd slachtoffer daarvan dreigen te worden, hè, van ongerechtigheid in de wereld. En daar komen wij voor onze eigen rechten op. Snap je wel? Maar goed, dat is niet verborgen. En daar gaat het trouwens hier ook niet over. Hier wordt gesproken over de verborgenheid der ongerechtigheid. Er is namelijk een bepaalde vorm van ongerechtigheid die nu weliswaar werkt in de wereld, maar zich dus niet als ongerechtigheid openbaart, omdat het in het verborgene gebeurt. Het ziet er dan ook niet uit als ongerechtigheid. Zo goed als Matteüs, als in Matteüs gesproken wordt over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, en het daarbij gaat inderdaad om een koninkrijk wat in de wereld niet eens erkend en gezien kan worden. He, verborgenheid van het koninkrijk, over een koninkrijk wat hier op aarde dus niet is. Zo goed gaat het hier over een ongerechtigheid die hier op aarde niet gezien kan worden en die we hier niet als zodanig erkennen. Zie, de verborgenheid der ongerechtigheid. Het is net zo'n uitdrukking als de verborgenheid van het koninkrijk. En zo goed als het koninkrijk voor de wereld niet gezien wordt en niet erkend wordt, zo wordt deze ongerechtigheid door de wereld niet gezien en niet erkend. Dat is het punt. Een bepaald soort ongerechtigheid dus die nu al werkt. En die nog wederhouden wordt en dus niet ten volle tot ontplooiing en eigenlijk moet ik zeggen tot openbaring in deze wereld kan komen. Verder wordt er niet meer over gesproken hier. Wordt ook niet toegelicht hoe het is, Want Paulus' betoog heeft er hiermee te maken dat hij alleen maar zegt dat wij er niet bang voor hoeven te zijn voor die macht als zodanig, omdat die pas tot ontplooiing komt nadat wij van de aarde weg zijn, dat God ons gewoon bewaart daarvoor. Maar dat is een waarheid die natuurlijk al vele malen eerder in andere brieven ook al naar voren gekomen is, hoewel men die vandaag aan de dag nog steeds ook niet schijnt te weten. Maar daar kan ik het hier niet over hebben, daarover spreken we weer in Leeuwarden. Dat is klantenbinding dus. Nou, maar verborgenheid van ongerechtigheid, maar u bent natuurlijk toch nieuwsgierigheid wat dat nou precies voor een soort van ongerechtigheid is. En daar geeft de Bijbel best wel een antwoord op, alleen niet Paulus, maar de Heer Jezus zelf. Namelijk in het boek Openbaring, dan moet ik zelf even spieken. Dat is in Openbaring 17, of niet? Jazeker, ja. Openbaring 17. En ik wijs u nog even op dat merkwaardige vers wat we net gelezen. Ja, vers. Dat komt zo. Ik wijs u nog even op dat merkwaardige vers wat we net gelezen hebben. De verborgenheid der ongerechtigheid. Namelijk een verborgen vorm van ongerechtigheid waarbij het vers een totaal andere betekenis krijgt als je het woord verborgenheid weglaat. Als je gewoon praat over de ongerechtigheid. Dan weet je niet waar het over gaat. Gaat het over de misdaad, de jeugdcriminaliteit, dat weet ik veel. Hè? Nou, zo'nzelfde vreemde constructie van een vers vinden we dan in Openbaring 17, waar in vers 5 gesproken wordt over de verborgenheid en in vers 7, maar het hele gedeelte gaat er natuurlijk over. In Openbaring 17 wordt gesproken over een vrouw op een scharlakenrood dier. We zullen er verder niet te diep op in kunnen gaan, maar die vrouw op dat scharlakenrode beest, die wordt genoemd de grote hoer. Dus het is in ieder geval negatief. Hè? Tenminste, het was in Bijbelse tijden nog negatief, dat woord hoer. Tegenwoordig weet je dat nooit zeker meer. Is dat nog zo?
Bij mij wel.
Oh. Goed. Nou, dan zijn we het daar in ieder geval over eens. Dan gaan we naar vers 5. Daar wordt gesproken over deze vrouw. Daar staat, en op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Babylon, de moeder der hoererijen. Ja, precies. Zie, als je dat vers niet kent, dan merk je niet dat ik hem verkeerd lees. Want ik heb het woord verborgenheid overgeslagen. Maar daar gaat het nou juist om. Waar het om gaat is dat er op haar voorhoofd een naam staat geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het punt is nu, er stond een naam op haar voorhoofd en dan staat er in de eerste plaats verborgenheid, maar verborgenheid is geen naam, of wel? Nou, in de Bijbel fungeert het inderdaad als een naam, als een aanduiding, als een begrip namelijk. Als de titel van een heel complex Bijbelse waarheden. Inderdaad. Maar goed, waar het maar om gaat is dat niet alleen de naam gegeven wordt, want de naam staat erbij, Babel, dat is de echte naam van die vrouw, Babylon. Maar dat erbij gezegd wordt, denk erom, het is verborgenheid, deze Babylon. Dat het ongerechtigheid is, die vrouw, dat weten we, want het was een hoer. Dus zover is het in ieder geval duidelijk. Maar er staat tegelijkertijd dat het is verborgenheid. En dat gaat nog verder in vers 7. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Dat wil zeggen, die verborgenheid is wordt niet alleen gebruikt als aanduiding van die vrouw, maar ook het beest waarop zij zit. Haar vervoermiddel had ik bijna gezegd, haar rijdier. Hè? Beiden worden aangeduid met verborgenheid. De verborgenheid van de vrouw, Babylon, en het dier waarop zij zit. Nou, ik moet het natuurlijk heel kort samenvatten. Waar het hier om gaat, er staat er, Babel. De naam is Babel, Babylon. En Babel of Babylon kennen wij natuurlijk als een stad uit de oudheid. Maar uit de schrift kennen we Babel als de oorsprong, als het begin van alle koninkrijken der aarde. En u hebt twee kansen om een goed Bijbelgedeelte aan te halen daarbij. Want u vindt dat namelijk zo in verband met Nimrod, in de dagen in 130 jaar na de zonvloed, bij de spraakverwarring dus. En u vindt datzelfde beginsel eveneens weer terug bij Nebukadnezar en meer speciaal in Daniël 2. Want bij Nimrod, de spraakverwarring in Babel, de torenbouw, daar kwam de verdeling van de mensheid in volkeren en dus ook in koninkrijken tot stand. Daar vind je het begin van alle menselijke heerschappij, de macht van de volkeren, bij dat Babel. Terwijl later, in de dagen van Daniël en Nebukadnezar dus, gezegd wordt door Daniël tot Nebukadnezar: gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En men had net zo goed kunnen vertalen: gij, o koning, zijt dat gouden begin. Want hoofd en begin is in het Hebreeuws precies hetzelfde. Resh. Genesis 1 vers 1, in de beginnen, daar staat hetzelfde woord. Resh, begin. Gij, o koning Nebukadnezar, zijt dat begin. Want de volkeren vinden een oorsprong in Babel. Maar tegelijkertijd is het ook nog zo dat het koninkrijk, wat aanvankelijk gegeven werd aan Adam, en wat vervolgens gegeven werd aan zijn afstammeling David en dus aan Israël, dat koninkrijk werd afgenomen van de koningen van Israël en werd gegeven aan de Chaldeër Nebukadnezar. Teruggegeven aan waar het vandaan komt. Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën en hij werd de erfgenaam der wereld, staat er inderdaad, en zijn nageslacht, waaronder David en zijn afstammelingen, regeerden inderdaad over dat koninkrijk, in wat voor kleine vorm dan ook, het Joodse, het Israëlitische rijk natuurlijk. Maar door de ongehoorzaamheid van Israël nam God het koninkrijk weer af van de koningen van Israël en gaf het terug aan een Chaldeër. Terug aan iemand die woonde in de plaats waar Abraham vandaan komt. Terug naar Chaldeeën, kortom terug naar Babel. En daar vinden we dus een tweede begin van de koninkrijken der aarde. Het koningschap wat eigenlijk voor Christus bestemd was, nog steeds. En ook daar, hè, werd gegeven aan Nebukadnezar en tot hem wordt gezegd: gij zijt dat gouden hoofd. En wanneer straks al die koninkrijken der aarde, ik zal hier even op het bord aanwijzen, hè, wanneer straks aan het eind van deze periode van 40 jaar totaal, dus bij het begin van de 1000 jaar, wanneer dan de volkeren onderworpen zijn of worden, dan is het laatste volk en de laatste naam die genoemd wordt, die onderworpen wordt, inderdaad Openbaring 17, Babel. Want daar begon het mee en daar eindigt het mee. Waar het begon doet niks ter zake, waar in de historie doet ook niks ter zake, maar het begon namelijk niet eens bij een bepaald jaartal, want dat is van minder belang, maar het begon bij een principe. Het principe van Babel namelijk, wat tot uitdrukking kwam in de torenbouw van Babel en wat tot uitdrukking kwam in het beeld wat Nebukadnezar voor zichzelf liet oprichten, niet uit die droom dus, maar het andere, hè. Namelijk de vereniging van politiek en godsdienst. De vereniging van aardse macht, van heerschappij over de aarde en godsdienst en dus valse godsdienst. Want dat is het punt.
Rooms-katholieke godsdienst, want vaak wordt gezegd, namelijk Babel is Rome.
Hè? Ja.
En dronken van het bloed wijst ja. Op de vervolging en al die.
Ja. Het is zo dat Babel in de schrift, de samengaan van kerk en wereld, laat ik het dan een keer zo zeggen, zonder daarbij direct aan Zeist te denken overigens hoor, maar dat kerk en wereld samengaan, en dat wordt dan Babel genoemd, het principe, dat was er zo bij Nimrod, dat was zo bij Nebukadnezar, dat is de geschiedenis door geweest. Wel, dat principe heeft men in de tijd weerspiegeld gezien, inderdaad, in de Rooms-Katholieke Kerk. En sinds die tijd wordt Babel in de schrift vereenzelvigd met Rome, met de stad Rome. En eigenlijk ook met het begrip Rome, namelijk de Rooms-Katholieke Kerk. Dat komt mede, en u moet een begrip hebben voor de historische achtergrond daarvan, doordat de bestudering van de profetieën weer ter hand genomen werd direct na de kerkhervormingen in 15 zoveel, de 16e eeuw dus, waarbij men bij het lezen over Babel natuurlijk direct dacht aan Rome, omdat dat in de actualiteit was en zelfs nog jaren bleef. En zelfs tot in de vorige eeuw, waarin trouwens heel veel vordering gemaakt is met de bestudering van de profetieën, werd onder Babel altijd verstaan de Rooms-Katholieke Kerk. Men zag niks anders, niets concreets om aan te wijzen van daar vindt men de vervulling. Nou heb ik er altijd wat moeite mee gehad. En het is natuurlijk ook zo dat dergelijke dingen, dergelijke verklaringen, bijzonder hardnekkig zijn. Omdat men neemt ze van elkaar over. Men leert ze, ze worden onderwezen aan de theologische hogescholen, aan de bijbelscholen. En dat gaat allemaal verder en verder. Ik moet zeggen dat als ik hier in Nederland denk bij Babylon helemaal niet aan Rome. In de eerste plaats wel omdat de Rooms-Katholieke Kerk hier toch maar tegenwoordig althans van weinig betekenis is. En bovendien vertoont de Rooms-Katholieke Kerk zich hier in Nederland niet in haar ware gedaante. Dat doet ze wel in andere Europese landen en zeker in Zuid-Amerikaanse landen bijvoorbeeld. Daar ziet het weer wat anders uit. Daar ben ik weer geneigd aan Rome te denken bij Babel. Maar het punt is natuurlijk dat het principe wat in de Rooms-Katholieke Kerk tot uitdrukking komt, net zo goed tot uitdrukking komt vandaag aan de dag. Dat is een tijdgebonden verklaring dus. Vandaag aan de dag tot uitdrukking komt wel degelijk ook in onze protestantse kerken. Ik noemde u net al een naam, hè? Die ik regelmatig groot op een gevel zie staan, kerk en wereld. En ik schrik aan min, ik moet me dan niet kwalijk nemen, maar ik schrik daar net zo erg van als dat ik iemand hoor vloeken. Het doet me overigens verder niks, want ze zoeken het maar uit hoor, zo is het wel. Maar dat zijn dingen die niet bij elkaar horen, dat is Babel. Dat is de verklaring van wat Babel is, dat had er in grote letters boven kunnen staan. Ik weet niet of dat de bedoeling is van degene die in dat gebouw werken. Daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik praat alleen over de titel, zoals ik hem dan zie, zonder dat ik weet wat het betekent. Kerk en wereld, denk ik, nou, dat is Babel. In de Bijbel. En dat is niet alleen dus de Rooms-Katholieke Kerk. Ook in onze protestantse kerken vind je dat terug. En zelfs in onze vrije groepen, want laten we die meteen maar meenemen dan. Het is natuurlijk generaliserend, maar die gedachte aan zich is Babel. Maar niet alleen daarin, maar ook in het Mohammedanisme en nog vele andere godsdiensten vind je datzelfde principe terug. Wereldlijke macht, invloed uitoefenen op aarde. Dat is het punt, dat willen godsdiensten vaak. Nou, dat is Babel. De vereniging van alle menselijke belangen in één begrip, in één organisatie. Nou, dat is Babel. En ik geloof dat als Openbaring 17 spreekt over de vernietiging van Babel, dat het dan inderdaad gaat om de vernietiging van dat systeem van kerk en wereld, maar tegelijkertijd natuurlijk om de vernietiging van de stad Babel, die daar inderdaad weer zal staan dan, omdat het er vandaag niet staat, hè, maar het zal er dan dus inderdaad weer staan en het zal dan vernietigd worden. En bovendien kun je dus met een gerust hart de conclusie trekken dat systeem van kerk en godsdienst, van politiek en godsdienst, religiositeit, dat inderdaad weer tot stand zal komen en zijn thuis vindt, zijn vestiging hier op aarde vindt, inderdaad waar het thuis hoort, namelijk in Babel. En dat is nu makkelijk praten natuurlijk, maar ik heb zo'n verklaring die ik nou hier sta te geven, heb ik zeker 25 jaar geleden al gehoord. Toen was ik inderdaad nog zo, hoor, laat ik dat erbij vertellen. Maar vandaag aan de dag is men inderdaad al sinds jaren bezig met een herstel van het oude Babel. Dat is één ding. Het herstel van het vernietigde Babel. Het herstellen tot museumstad, zal ik dan maar zeggen. Want dat is de bedoeling. En tegelijkertijd is men inderdaad bezig met de bouw van een nieuwe Babel. Nieuw Babylon heet dat. En dat is niet in Den Haag het winkelcentrum. Daar moet je eens over nadenken waar ze die naam in vredesnaam vandaan gehaald hebben. Krijg een aanzichtkaart uit Den Haag, staat erop, groeten uit Nieuw Babylon. Echt waar? Ja. Maar dat is niet in Den Haag dus. Al lijkt Den Haag soms wel eens wat op Babel, maar laten we daar maar niet over praten. Ja, om meer dan één reden. Mede vanwege de spraakverwarring natuurlijk. Maar laten we het er verder niet over hebben. Maar dat Babylon, dat is die nieuwe stad die daar gebouwd wordt, inderdaad, in Irak vandaag aan de dag. En weet je, u kent het verhaal van die Concorde die nergens vliegen mag, die nergens landen mag, omdat die zoveel herrie maakt. Nou, die landt daar wel. Die Concordes die vliegen daar met bouwmaterialen enzovoorts, een ontzettend grote vliegveld midden in de woestijn om Babel te bouwen daar. Midden in de woestijn, moet je je voorstellen. Gebeurt in onze dagen. Het herstel inderdaad van Babel. Wij zijn verwonderd door het herstel van Israël. Nou ja, we zijn het al een beetje afgeleerd natuurlijk. Want ons spreekt het niet zo erg meer aan. Het is al meer dan 25 jaar inmiddels, hè. Of 30, weet ik. Ik kan niet zo... 35 al, hè, zowat, hè. Nou ja, ongeveer. Ik kijk niet op een jaar in dit geval. Maar laten we ons niet vergissen. Al die landen in het Midden-Oosten zijn binnen de laatste 100 jaar hersteld. Zoals Egypte, Libië, Syrië, Libanon, over Jordanië. Het zijn allemaal Bijbelse namen die ik u opsom. Allemaal landen die sinds de Eerste Wereldoorlog weer hersteld zijn. En wat nog hersteld moest worden was inderdaad Babel zelf. En men is daar inderdaad hard mee bezig, maar de Bijbel vertelt ons de vernietiging van Babel alvast. Dan zie je hoe moeilijk het is als christen om een standpunt in de wereld in te nemen. Je wordt wel gedwongen je overal afzijdig van te houden, hè? Want je weet hoe het afloopt. Het heeft geen enkele zin. Sommigen noemen dat dan fatalisme. Ik noem het gewoon vertrouwen in de Heer en in het profetisch woord. Ja, dat... Maar waar het even om gaat is, om terug te keren dan naar 2 Thessalonicenzen 2. Er werd gesproken over de verborgenheid der ongerechtigheid. Nou, wat die ongerechtigheid is, wordt verklaard in openbaring. Daar is een openbaring voor dus. Er wordt gewoon gezegd, dat is Babel. Dat is de vereniging, het samengaan van kerk en wereld. En als dus in 2 Thessalonicenzen 2 staat dat de verborgenheid der ongerechtigheid wordt gewrocht... Onze aan het werk is dus vandaag, dan weten we wat het is. Namelijk een streven tot een vereniging van kerk en wereld, van godsdienst en politiek. Samengaan van godsdienst en politiek, daar komt het eenvoudig gezegd op neer. En dat werkt vandaag inderdaad. En het is verborgen, weet u waarom? Omdat wij het inderdaad niet herkennen over het algemeen als ongerechtigheid. Wij vinden dat het nobel streven. De vereniging van de wereld. Toch? Verenigde naties. Met grote hoofdletters. Ja. Maar het is ongerechtigheid. De verborgenheid der ongerechtigheid. Daarom begrijpen zo weinig mensen dat. Net zo min als men begrijpt dat de gemeente het lichaam van Christus is. Begrijpt men dat Babel, dat streven... Van wereldheerschappij enzovoort, dat ongerechtigheid is. Men ziet het niet. En onze kerken vandaag aan de dag en onze organisaties doen daar hard aan mee. Vrede brengen op aarde. Maar een valse vrede, omdat de vrede vorst buitengesloten wordt, want hij verbergt zich. Die vrede is vandaag totaal en volstrekt onmogelijk. En wanneer men zal menen dat het vrede is, want die tijd komt natuurlijk, hè, zo goed is het verborgen dus, dat het ongerechtigheid is, wanneer het inderdaad een keer vrede wordt, Thessalonicenzen trouwens, dan wordt er gezegd, en wanneer zij zullen zeggen vrede en vrede en geen gevaar, ik blader één bladzij maar even terug, 1 Thessalonicenzen 5, vers 3, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. En dat lijkt een negatieve boodschap, dat is het natuurlijk ook, maar tegelijkertijd is hij positief vanwege de vergelijking die gemaakt wordt. Wanneer die vrede er is, komt er een haastig verderf. Er komt precies wat anders dan men verwacht. Want de vrede van Babel kan nooit vrede zijn. Gebeurt met ze dat? Nou, het heeft er misschien wat mee te maken, maar die gebeurtenissen van onze dagen of van kort geleden, die hebben in wezen niet te maken met, zijn in wezen niet de vervulling van de Bijbelse profetieën daaromtrent. Het gaat wel degelijk om een verbond wat Israël zal sluiten met een andere mogendheid, maar ik geloof niet dat dat Egypte is, maar ik geloof dat het inderdaad Babel is in de toekomst. En dat verbond zal verbroken worden. Maar dan zijn wij van de aarde weg, want dan zitten we middenin, letterlijk middenin, die 7 jaar daar. Maar het principe als zodanig is niet alleen in onze dagen in werking, maar ook in het verleden. Want uit de Bijbel kennen we ook het verschijnsel dat Israël om zich te verdedigen tegen haar vijanden verbond sloot met Egypte. Waarop tegen door de profeten tot Israël gezegd werd dat ze een verbond met de dood gemaakt hadden. En dat die Egypte hun ook in de steek zou laten, hetgeen ook gebeurde overigens. Men meende zich te kunnen verdedigen tegen Babel door een verbond te sluiten met de farao. vermakelijk. Zo spreekt de heer er ook over. Hij zegt, je moet bij mij wezen als je een verbond wil sluiten. Niet bij Egypte, niet bij je moeder. Je moet bij je vader wezen. Dat is het punt. Hè? Ja, jij denkt aan gisteravond natuurlijk. Daar hadden we het over een heel ander gedeelte, maar er kwam het ook om over dezelfde dingen. Niet de vader, of niet de moeder moest het zijn, maar de vader moest het zijn. Zo is het. God zegt, zou een volk zijn God niet vragen, hè? Je hebt met mij een verbond. Waarom moet je dan een verbond sluiten met je moeder, Egypte, waaruit je geboren geworden bent, hè? Nou goed, zo zal het dus in de toekomst ook verlopen. Wanneer ze zullen zeggen, vrede en vrede en geen gevaar, shalom, shalom. Nou, men roept dat inmiddels heel hard. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat is ook de reden waarom ik dat woord maar zo slecht over mijn lippen kan krijgen. Zo in het algemeen van, shalom. Want wanneer ze dat zullen roepen, zal een haastig verderf hun overkomen. Dan wordt het tot een vloek. Daarom kan ik dat zo moeilijk over mijn lippen krijgen. Hè? Ik krijg er altijd van die vervelende gedachten bij. Dus ik laat het dan maar achterwege. Maar er staat, het zal een haastig verderf, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. Nogal beledigend voor de bevruchte vrouw feitelijk, dat een haastig verderf haar overkomt. Want wat er in werkelijkheid gebeurt is natuurlijk dat de baby geboren wordt. Dat er nieuw leven tot stand zal komen. En dat is inderdaad met Israël, over wie het hier gaat in Thessalonicense, natuurlijk het geval. Dan zal Israël worden wedergeboren. Dan wordt de dochter Sions geboren. Die zal blijken te zijn de bruid, de vrouw des lams. Daarom is het toch weer een blijde boodschap. Maar, en dan zijn we terug, eigenlijk op de eerste bladzijde van de Bijbel. Hè. Ik zal zeer vermeerderen de smart, namelijk uw dracht. Ja, want nieuw leven komt alleen tot stand door lijden. Lijden van de moeder, het lijden van de wereld, het lijden van de gelovigen in deze wereld, het lijden van Christus in deze wereld. Maar allemaal opdat er nieuw leven uit voort zal komen. Nou, dat was even naar aanleiding van 2 Thessalonicense 2 vers 7 en Openbaring 17 vers 5 en 7... Nou ben ik er zo goed als doorheen. Ik moet alleen nog noemen 1 Timotheus 3. En je moet me dat niet kwalijk nemen dat ik dat even doe, anders moet ik er volgende keer helemaal weer op terugkomen. 1 Timotheus 3 wordt het genoemd, namelijk in vers 9 en in vers 16. In vers 9 wordt gezegd, wordt als eis gesteld aan diakenen en oudsten enzovoort in de gemeente, dat zij moeten zijn houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. In ieder geval betekent dat dus dat een ouderling of een oudste of een ambtsdrager of weet ik het, in de gemeente die verborgenheid moet kennen. Maar houden betekent tevens natuurlijk moet bewaren, vasthouden. En dan is het nog het meest eigenaardige van dit vers, dat er niet staat predikende of verkondigende de verborgenheid des geloofs. Want dat moet hij zelf maar uitmaken. Of je dat doet. Hij moet hem kennen. Om een functie te kunnen vervullen in de gemeente, het lichaam van Christus. En dat is natuurlijk vanzelfsprekend na alles wat we erover gezegd hebben. Want als je de verborgenheid niet kent, weet je niet eens wat de gemeente is. Hoe zou je dan de gemeente kunnen dienen? En ik heb verder niks, geen praktische gedachten daarbij. Maar ik vermoed toch dat er niet zo gek veel van dat soort mensen zijn, oudsten, diakenen in de gemeente, die de verborgenheid kennen. Maar het wordt als eis gesteld hier. En ik dacht dat dat vanzelfsprekend was. En wat is die verborgenheid? Nou, dat wordt dan weer gezegd in vers 16. Daar wordt de verborgenheid dan ook genoemd. Er staat, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. En in mijn vertaling is het volgende woord, het woordje God. Het spijt me enorm, maar ik heb er een grote rode streep doorheen staan. Want dat staat er in de grondtekst niet. Dat is een interpretatie van vertalers of weet ik veel wie. Maar het staat er niet. Ik weet ook niet hoe andere vertalingen dat hebben trouwens. Maar het hoort er gewoon niet te staan. Er staat namelijk, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Dat is 1. Is geopenbaard in het vlees. Dat is 2. Is gerechtvaardigd in de geest, dat is 3. Is gezien van de heidenen, dat is 4. Is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Als ik goed geteld heb, is dat 7. Niet? Maar goed, het doet er niet veel toe. Tellen kunt u zelf ook wel, hè? De verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid is geopenbaard in het vlees. De verborgenheid is gerechtvaardigd in de geest. De verborgenheid is gezien van de engelen en is gepredikt onder de heidenen. De verborgenheid is geloofd in de wereld en de verborgenheid is opgenomen in heerlijkheid. Want de verborgenheid is... Christus. Ja, in al zijn facetten, dus inclusief de gemeente, inclusief wij, et cetera. Dat is het punt. In hoogste zin, de verborgenheid is Christus. En er is niet veel kennis van de Nederlandse taal voor nodig om dan te begrijpen dat als er dus iets verborgen is vandaag aan de dag, dan is dat Christus. En dat is niet omdat wij het verzuimd hebben hem te prediken, maar dat komt omdat hij zelf zijn aangezicht ganselijk verbergt, om Deuteronomium nou maar te citeren. En hij wil het ook graag zo houden. Ja. Dan had ik verder alleen nog... Nee, ik had helemaal niet meer. Oh ja, Openbaring 1, vers 20. Daar wordt hij ook genoemd en daar zal ik ook niet verder op ingaan. Er staat namelijk in Openbaring 1, vers 20... En dan heb ik inderdaad alle schriftplaatsen in de loop der tijd genoemd. Er staat in Openbaring 1, vers 20... De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. En het merkwaardige is weer dat hier het woord verborgenheid overgeslagen kan worden. En dan verandert het qua tekst weinig. Er had ook kunnen staan, ik zal u zeggen... Wat de zeven sterren betekenen in uw rechterhand en de zeven gouden kandelaar. Maar er staat, dat gezegd zal worden, de verborgenheid der zeven sterren en der gouden kandelaren. Dat wil zeggen dat die zeven sterren waar het hier over gaat en die zeven gouden kandelaren en de zeven brieven die hierop volgen in Openbaring, dat die iets te maken moeten hebben dus met de verborgenheid. En dat is de enige echte, directe reden waarom wij die zeven brieven in Openbaring beschouwen als een samenvatting van de kerkhistorie. Want ze moeten, omdat het woord erbij staat, spreken over de verborgenheid. En dan worden de brieven vervolgens genummerd, zeven stuks, achtereenvolgens. En dan is de betekenis dus dit, dat de eerste brief uit Openbaring 2, dus de Efeze, spreekt over het eerste deel van de kerkgeschiedenis, dan de Smyrne over het tweede, Pergamus het derde, Thyatira het vierde, enzovoorts. Dan krijgen we de vijfde, dat is Sardis. Dan krijgen we de zesde, Philadelphia. En in die brief van Philadelphia, dat is in Openbaring 3, vers 10, staat... Opdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dat betekent dat Philadelphia te maken heeft met de tijd van waarin de gemeente wordt opgenomen. En dan hoeft het u niet te verbazen, nu niet meer, na alles wat we erover gezegd hebben, dat we daar niet aan het eind zijn, maar dat er nog een brief achter staat, namelijk Laodicea. Die gaat inderdaad nog over de verborgenheid, want de verborgenheid is nog niet afgelopen. Die brief van Laodicea gaat dan over wat we dan zouden noemen de kerkhistorie. Nadat de gemeente is opgenomen, nadat de gelovigen weg zijn. Want kerk en gelovigen, kijk dat zijn, sorry, maar dat zijn twee dingen. Begrijpt u wel? Dus Laodicea spreekt over de toestand van de kerken, zal ik maar zeggen dan. Gedurende... De volgende bedeling, namelijk de bedeling van de volheid der tijden. Deze periode van totaal 40 jaar. En lees dan maar eens wat er in die brief staat aan Laodicea. Er wordt tot die kerk gezegd. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Vers 20 van hoofdstuk 3. Het is een tekst die wij gebruiken bij evangelisatie. Ja. Dan zeggen we tegen de zondaar, hè, zie, de Heer staat aan de deur en hij klopt en doe de deur van je hart maar open. Maar het eigenaardig is dat dit hier geschreven wordt aan een kerk. Niet aan ongelovigen, niet aan mensen die ze niet voor christenen uitgeven, hè, maar mensen die voor christenen doorgingen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. De Heer staat daar buiten. En dat is precies het geval in de kerken van die volgende bedeling. En wanneer dat voorbij is... Die periode, dan is al de verborgenheid Gods vervuld. Dat staat dan in Openbaring 10, vers 7, maar daar hebben we al vele keren geleden over gesproken, dus die zal ik verder niet noemen. Wel, daarmee heb ik alle schriftplaatsen genoemd waar in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de verborgenheid als zodanig. Ik heb heel vluchtig heb ik u enigszins de betekenis daarvan willen vertellen. En wat de strekking ervan is, lijkt mij wel duidelijk. Namelijk dat we inderdaad wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat al onze zegeningen niet te maken hebben met aarde en de zienlijke dingen, maar alles te maken hebben met de eeuwige, onzienlijke dingen en met de verborgen Christus in de hemel en met Christus als onze hoge priester nu. En dat wij dus geplaatst zijn buiten de lege plaats en met Christus smaadheid dragende. Nou, dat is de boodschap die Paulus aan die Corinthiërs niet kwijt kon, eenvoudig door hun verkeerde instelling en omdat ze vleeselijk waren. En daarmee zijn we terug bij 1 Korinthe 3, want daar beginnen we dan de volgende keer. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat ons leven inderdaad bij u verborgen is. Wij danken u dat u ons hebt willen trekken uit deze wereld en dat u ons hebt weggelegd die hemelse erfenis en die hemelse schat, die wij weliswaar niet zien, maar die wij door geloof op andere wijze aanschouwen, omdat u het ons in uw woord hebt willen openbaren. Vader, we zeggen u dank dat u de verborgenheid van uw wil aan ons hebt willen bekendmaken. We danken u dat u ons reeds nu in het verborgene gemaakt hebt tot een nieuwe schepping, terwijl de wereld zelf nog op die schepping wacht. Vader, we zeggen u dank voor deze zegeningen waaraan wij niets hebben bijgedragen, maar wat alles het resultaat is van uw werk en van uw plan der eeuwen. En we danken u dat wij er daarom ook niks aan af kunnen doen. We danken u dat die zegeningen vast zijn, dat die belofte vast is aan allen die geloven zoals Abraham geloofde. Wij danken u, Vader, dat we mogen zien op die toekomst dat Christus in ons is en dat hij is de hoop der heerlijkheid voor ons. En wij danken u dat we ooit met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Wij danken u ook, Vader, voor deze avond waarop we ons mochten bezighouden met uw woord en daarom met uzelf, datgene waarmee u zelf hebt willen openbaren ook aan ons.